Ik heb dorst. En ik heb hiervoor een aantal glazen neergezet om daar iets van te laten zien. Ik heb dorst, en wat doe je dan? Je glas kan leeg blijven. Het kan er zo uitzien. Het was siroop. Ik zal er maar bij zeggen, dit is wijn. En daarom, omdat het bijna hetzelfde eruit ziet, heb ik maar besloten om hier te schenken. En zien jullie wat erin gaat. Azijn. Zuur. Er zit een beetje zand in. En in de Bijbel, het moet bitter voorstellen. En hoe beeld je nou bitter uit? En ergens in de Bijbel wordt gesproken over bitter water. En dan moeten ze zand nemen van de vloer van de tabernakel. En daar water op doen. En dan heet het bitter water. Dus vandaar dat ik hier wat zand in heb. Het staat voor bitter. Zes glazen. Ik heb dorst. Nou, om deze woorden van Jezus te begrijpen, wil ik jullie een overzicht geven van de Bijbel. En sommigen van jullie hebben dat overzicht al een keer gehoord, anderen niet. Maar ik vind het een overzicht van heel de Bijbel wat me echt helpt om te begrijpen waar de Bijbel over gaat. De Bijbel is het verhaal van vier maaltijden en ik begin om er maar drie te vertellen. Vier maaltijden. En als je je Bijbel mee hebt genomen, dan gaan we er ook echt naar kijken. De eerste maaltijd in de Bijbel is een uitnodiging. Genesis 1. Genesis 1 beschrijft hoe God de hemel en de aarde maakt. En op de zesde dag vertelt de Bijbel, Genesis 1 vers 26, zei God, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. De zesde dag maakt God de mensen. En dan staat er in regel 28, hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Zegen is iets over iemand uitspreken. En dan in vers 29 heeft God de mens gemaakt. Hij heeft een zegen over ze uitgesproken. En dan neemt hij ze mee. En dan zegt hij, dit is voor jullie. Zie je de bomen? Zie je de planten? Zie je de struiken? Zie je de appels? Zie je de peren? Zie je de aardbeien? Zie je het graan? Dit is allemaal voor jullie. Je mag ervan eten. Het is voor jullie. De eerste keer dat God de mensen aanspreekt, biedt hij ze een maaltijd aan. Een uitnodigend menu. En in Genesis 2, waar eigenlijk de schepping nog een keer wordt verteld, in andere woorden, gebeurt precies hetzelfde. Het eerste wat God tegen de mensen zegt is, kijk maar. Te eten. Genesis 2, we zullen het gewoon eens even naar kijken. Genesis 2 vers 8. God heeft dan de mens gemaakt, en dan staat er in Genesis 2 vers 8... God de Heer legde in het oosten in Ede een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten. Die er aanlokkelijk uitzagen. Met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. In Ede ontspringt een rivier die de tuin bevloeit. En verderop vertakken zich vier grote stromen. Water en bomen. En dan staat er in vers 15, God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Opnieuw een menu. Het eerste wat God tegen de mensen zegt is, het is voor jullie. Je mag ervan eten. Van alle bomen. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Het is Gods tuin. En hij geeft alles te eten, behalve die ene boom. Dit is het menu. En als we samen eten en genieten van het goede wat God ons geeft, dan kunnen we hieraan denken dat God zo'n goede God is, dat hij ons te eten en te drinken geeft. Het is geweldig. Een uitnodigend menu. De eerste maaltijd. Het is ook echt het eerste wat God zegt. Maar de mens heeft deze uitnodiging blijkbaar al heel snel afgeslagen. De Bijbel beschrijft in hoofdstuk 3 wat er gebeurt. De mens kiest niet voor dat uitnodigende menu. De mens kiest, zou je kunnen zeggen, voor een stiekeme gestolen snack. Want de mens ontmoet de slang en de slang legt uit, haalt de mens over om toch te eten van die ene boom. De boom van kennis van goed en kwaad. In hoofdstuk 3 vers 6 staat, de vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Dat is de tweede maaltijd. En door die maaltijd doet de dood zijn intrede in de wereld, in de schepping. Eten is vanaf nu voor altijd verbonden met het leven en met de dood. En als je naar deze glazen kijkt, dan zie je dat er leven in zit en er zit dood in. En dat zien we ook om ons heen toch gebeuren. Sommige mensen werken zich dood om nog meer te kunnen eten. En sommige mensen moeten zich doodwerken om überhaupt te kunnen eten. En tussen die twee uitersten zit van alles. Eetstoornissen, ziekmakend eten, te weinig eten. De een zijn brood is de ander zijn dood. Nou ja, je kunt het zelf wel invullen. Eten is eigenlijk verbonden met leven en dood. We moeten eten, maar door te eten gaan we zelf of anderen dood. Dat is de tweede maaltijd. Volkeren vechten om eten. Sommige mensen denken dat er gaat gevochten worden om water. Maar de Bijbel belooft dat het niet altijd zo zal blijven. De Bijbel belooft op allerlei plaatsen, en ik lees altijd hier dezelfde plaats, maar de Bijbel belooft dat er een tijd zal komen waarop het anders zal gaan. Een tijd komt waarop eten niet meer verbonden is met de dood, maar alleen met het leven. Dat eten niet meer verbonden is met een scheiding tussen God en de mensen, maar juist verbondenheid tussen God en mensen. En verbondenheid tussen mensen onderling. Nou, welke tekst gaan we nu lezen? Ik hoop dat niemand het weet, maar nog een keer lezen. We gaan Jesaja 25 lezen. Jesaja 25 vers 6. Profeet Jesaja kijkt naar de toekomst en ziet dat God verandering gaat brengen. Er gaat iets gebeuren. En hij vertelt het zo. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal. Rijk aan merg en vet met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt de Heer van de hemelse machten het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. En in het Nieuwe Testament kijken mensen er naar uit. Ze zeggen, gelukkig zijn zij die aan de bruiloftsmaal van het lam zullen deelnemen. En Jezus heeft het over mensen die aan zullen liggen die komen uit het oosten en westen zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. En hij vult gelijkenissen over eten, over die maaltijd. Van kaf tot kaf zou je de Bijbel kunnen samenvatten met 4 maaltijden. Het begint met een menu. En dat begint er dus echt mee voor de mensen. En de tweede maaltijd is een stiekem gestolen snack. En de laatste maaltijd is een feestmaal met God aan tafel. Alle volken bij elkaar. En het helpt mij om te zien wat het verhaal van de Bijbel is. Het helpt me ook waarom Jezus at en dronk. Ik heb er al een aantal keer over verteld. Jezus deed wonderen. Maar dat was niet wat ze van Jezus zeiden. Jezus sprak in gelijkenissen en hij had altijd iets goeds om te zeggen. Maar ze zeiden niet, het is een goede spreker. Ze zeiden, hij eet en hij drinkt. Dat was het meest opvallende aan Jezus. En natuurlijk. Natuurlijk deed hij dat. Want Jezus zei, die maaltijd uit Jesaja, die ga ik brengen. Die ga ik zo brengen dat ik nu al met jullie eet en drink. En hij nodigde mensen uit om met hem te eten en te drinken. Hij zei, ik ben de gastheer. Die maaltijd komt, want ik ben de gastheer. En hij vierde de maaltijd in zijn tijd. En ik hoop dat dit ons verlangen mag zijn om naar die maaltijd uit te kijken, naar die vierde. Menu. En met nu bedoel ik, nu Jezus aan het kruis hangt, nu is er geen feest meer. Nu is er geen eten. Nu is er geen drinken. Nu is er alleen maar brandende zon. Nu is er alleen maar pijn en uitputting. Nu is Jezus uitgedroogd en vermoeid. Nu hangt hij aan het kruis. En hij schraapt zijn keel en hij zegt, ik heb dorst. En in de buurt van dat kruis staat blijkbaar een kruik met zure wijn. Dat is azijn. En azijn verdunt met water. Dat was in die tijd een populair drankje om je dorst te lessen. Is goedkoop, beetje zure wijn, beetje azijn en veel water erbij. Is goedkoop, dus het was echt een drankje voor de armen. Dus het is niet zo gek dat in de buurt van het kruis zo'n kruik stond. Soldaten zullen er ook uit hebben gedronken. Ik heb dorst, zegt Jezus. En een van de soldaten pakt een spons, stopt hem in die kruik, en steekt hij op een stengel en duwt die spons tegen Jezus zijn gezicht aan. En hij zal niet veel hebben binnengekregen. En dan kijkt Jezus omhoog en hij zegt, het is volbracht. Hij buigt zijn hoofd en hij geeft de geest. De Bijbel zegt, toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Hier gebeurt dus iets wat meer is dan zomaar dorst. Maar ik hoop dat we dat ook al begrijpen door alleen al die samenvatting dat dorst nooit zomaar dorst is. De schrift wordt vervuld, voor wie het nog niet doorheeft. En de Bijbel denkt bijvoorbeeld aan Psalm 22. Psalm 22, als je dat gaat lezen, dan ontdek je dat een lied is van een rechtvaardig iemand, een rechtvaardig mens die moet lijden. Een mens die ten onder gaat aan het kwaad. Nou, is Jezus niet iemand die ten onder gaat aan het kwaad? Is Jezus niet bij uitstek zo iemand? Is Jezus niet de rechtvaardige die ten onder gaat aan het kwaad en sterft? Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemel. Ik heb dorst. Dat zijn woorden uit Psalm 22. En als je het leest, dat is toch Jezus? En gaat hij niet net als wij allemaal? De bulimia-patiënten en de anorexia-meisjes. De suikerpatiënten, de hardlopers en de doodlopers, de bierbuiken en de sixpacks, de uitgemergelden en de Bourgondiërs. Gaat Jezus niet net als wij dood aan de vloek van die tweede maaltijd? Gaat hij niet net als wij Hoe rechtvaardig hij ook is. Laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Maar Jezus zegt, het is volbracht. En om te begrijpen wat hij daarmee bedoelt, moeten we weer terug naar dat verhaal van die vier maaltijden. De menukaart waarmee het ooit begon, is er al lang niet meer. De bomen en de struiken uit die Hof van Eden, die zijn al lang verdord, gekapt, verbrand. En wat de rest is kale woestijn en gebarsten grond. En die rivieren die om de hof stroomden, die zijn uitgedroogd. Of op zijn best vol met modder, of vergiftigd met zware chemicaliën. Die tweede maaltijd is voor miljoenen mensen dagelijkse realiteit. Zijn hun kinderen gaan gebukt onder voedselgebrek, ze zijn ondervoed, er is geen water of ziekmakend water. Ze moeten honger en dorst hebben, ze hebben geen keus. En je kunt je afvragen, zal die laatste maaltijd waar de Bijbel over spreekt, maaltijd met uitgelezen gerechten, een feestmaal, rijk aan merg en vet, zal die ooit werkelijkheid worden voor die mensen? Of is het gewoon dagdromen? Mooi om te bedenken, maar het gaat... Ik zei dat Jezus at en dronk en dan lijkt hij misschien een dromer. Ik zei dat Jezus de laatste maaltijd al vierde. Op twee momenten in zijn leven deed hij dat niet. Aan het begin en aan het eind van zijn optreden. Toen Jezus begon met zijn optreden, na zijn doop, door Johannes de Doper, werd hij door de Heilige Geest de woestijn in gedreven, staat er. Hij werd gedwongen om de woestijn in te gaan en daar at en dronk hij 40 dagen niet. Gedwongen moest hij wel vasten. En aan het eind van zijn leven at en dronk Jezus ook niet. Hij hing aan het kruis. Gedwongen had hij dorst. Hij ging vrijwillig aan het kruis, maar toen hij er hing, gedwongen. Hij kon nergens anders heen. En zo is hij één met de dorstige en de hongerige van onze wereld. Hij heeft gedwongen dorst en honger gehad. Maar op de dag voor zijn dood verbond hij zijn sterven, zijn honger en zijn dorst dus, met een maaltijd. Tijdens die maaltijd, die we straks ook gaan vieren, nam Jezus een brood, hij brak het. En hij zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. En hij nam een beker, sprak de dankzegging erover uit en hij zei, deze beker staat voor mijn bloed. Mijn bloed wat vergoten wordt, mijn dorst, zodat jullie je dorst kunnen lessen. Tussen de vloek van die tweede maaltijd en de belofte van die laatste maaltijd is iemand, is er iets nodig, er is bevrijding nodig. We komen er gewoon niet vanaf, van die vloek van de tweede maaltijd. Er is iemand die de vloek en de dood van die tweede maaltijd moet dragen. Die vergiftigde rivier moet leegdrinken. En Jezus zegt, dat ben ik. Ik ben het. Mijn dood, mijn honger, mijn dorst, dat is jullie leven, jullie verzadiging, jullie geleste dorst. En Jezus verbindt zijn dood en zijn dorst aan een maaltijd. Nou, dat is de derde maaltijd. De maaltijd die tussen de vloek van de tweede maaltijd en de uitnodigende feestmaaltijd staat aan het eind. Jezus sterft eens en voor altijd de dood die sinds de tweede maaltijd aan alle maaltijden verbonden is. En zo betekent zijn sterven leven voor de mensen die bij hem horen. En zijn opstanding geeft hoop dat die belofte vervuld zal worden. En ik hoop dat je denkt, dat is een mooi verhaal. Ik wou dat het waar was. Ik wou zeker dat het waar was voor al die miljoenen mensen waar je het over had, die in die woestijn wonen. Ik hoop dat u dat denkt. En u hebt gelijk. Dit verhaal staat of valt met de opstanding van Jezus. Iemand die sterft, dat is geen bevrijder. Als Jezus gestorven is en niet is opgestaan, dan kan Jezus niets betekenen voor de mensen waar ik het net over had. En daarom is Pasen voor ons ontzettend belangrijk. Het is heel belangrijk dat Jezus leeft. Want dan, als Jezus leeft en opgestaan is uit de dood, dan zou het kunnen dat hij gelijk heeft. Dat wat hij zei, dat zijn dood ons leven is, dat zijn dorst ons lessen is, lafenis van dorst is, en dat zijn honger onze verzadiging is, dat het echt waar is. Maar dan moet hij wel zijn opgestaan. Dat vieren we met Pasen. We geloven dat hij is opgestaan. We hebben het nodig. Ik hoop dat u denkt, dat is een mooi verhaal. Zeker voor die miljoenen mensen waar je het over had. Maar toch niet alleen voor hen. Toch ook voor ons. Ik weet wel, wanneer wij de kraan opendraaien, wanneer we de koelkast open doen, dorst is ons vreemd. Want wat staat er? Het staat vol. En toch, die glazen die hier staan, laten wel wat zien. Voor sommige mensen is het glas leeg. Er is geen water. Voor anderen is het gevuld met ziekmakend water. Maar voor sommige van ons is het misschien wel gevuld met zoveel suiker. Het is zo ontzettend zoet. Dat je alleen maar meer dorst krijgt. Of je moet over op lightdrankjes, je komt er niet meer uit. En bij anderen, ja, andere mensen doen hun koelkast open en ze pakken drank. En weet je wat het met drank is? Je kunt het wel drinken. Maar zo heet het nou, drinken, want je lest er niet je dorst mee. Toch, het heet drinken. Komt niet verder. En sommigen van ons drinken een beetje cynisme in. Je kan toch wel zuur worden. En in het begin is dat wel fris. Maar op een gegeven moment word je wel heel erg zuur. En anderen van ons drinken allerlei bitterheid. Ik weet niet wat u drinkt. En we drinken misschien het ene moment wel uit het ene glas en het andere moment uit het andere glas. Ik weet het niet. Ik weet niet waar u dorst naar hebt. Soms hebben we dorst naar bitterheid. Soms hebben we dorst naar zoetigheid. Maar lest het echt onze dorst? Het zou ook kunnen dat u tevreden bent met maaltijd 2. U zegt van, joh, het is genoeg. Ik heb genoeg en mijn gezin heeft genoeg. Maaltijd 2 is voldoende voor mij, de maaltijd met de vloek. Maar voor mij is die tweede maaltijd niet voldoende. Nog even op een rijtje. Het begon in het menu. Genesis 1. Toen de vloek in Genesis 3. En de belofte aan het eind. En daartussenin staat het kruis van Jezus. Waar wilt u uit drinken? Al die glazen die hier staan zijn vermengd. Leven en dood. En ons leven lang zullen we hieruit blijven drinken. Wat mooi is dat we op vandaag mogen vieren dat dit niet het enige is waar we uit mogen drinken. Dat er ook echt leven is. Als Jezus echt gestorven is, begraven en opgestaan, dan is het waar wat Jezus ooit zei tegen een vrouw. Iedereen die water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Nou, ik weet dat er heel veel mensen zijn hier die uit die bron willen drinken. En daarom vieren we vanavond avondmaal. Want dat betekent dat we drinken uit die bron. Amen.